Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Vierde vers, het derde vers van Psalm 146. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij het Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde vers van Psalm 85 na de belijdenis des geloofs. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Er komt mijn ziel maar. Zijn gunstgenoot kan blijven.
Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament en wel in de profetie van Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen, ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Wij willen vanmiddag een begin maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we lezen samen vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Gemeente, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. U brengt ons, o God van hemel en aarde, voor de tweede maal samen in uw huis. En wij bevinden ons om uw geopend woord. U wil vanmiddag de mond tot ons richten. U, die hoge en verheven majesteitelijke Heere, die het niet nodig heeft om door mensen gediend te worden. U wil nochtans met ons in verbinding treden, door woord en geest. Ja, u wil woning maken in ons hart en in ons leven. U wil wonen bij de verbrokenen van hart en de verslagenen van geest. Heren, dat is nooit te bevatten. Dat is alleen maar te bewonderen. En naarmate wij meer en meer kennis krijgen aan ons eigen verdorven bestaan, naarmate het wonder dat u met ons gemeenschap wil oefenen steeds groter wordt, want uw bruidskerk is zwart, is meelaats, is bezoedeld en nochtans in uw oog uitverkoren en dierbaar. Heere, wie kan dat ooit bevatten? Als we maar enigszins daar iets van te beleven krijgen, dan zinken wij verwonderd in aanbidding aan uw voeten neer. Heere, dat u nog om wil zien naar zo'n dode hond als ik ben. Ach, Heere, wil dat jong en oud maar leren onder ons. En wil daar de bediening van het woord vanmiddag dienstbaar toestellen. Wij willen een aanvang nemen met de behandeling van de Heidelberg. Dat grote schatboek dat u aan uw kerk hebt nagelaten. En geef dat we in alle eenvoud deze stof mogen behandelen. Opdat ook de jeugd er iets van mee mag nemen. Dat ze het mogen bewaren als een schat in hun hart. Wat zou het een wonder zijn, Heere, als de prediking van de Heidelberger catechismus een middel zou mogen zijn in uw goddelijke handen om jong en oud op de knieën te brengen, te bekeren en te vernieuwen. Want dat is zo nodig, Heer. Het is zo nodig dat we losgemaakt worden van de banden van de zonde en van de dood en we een plaats krijgen aan uw voeten. Het is zo nodig om hemels onderwijs te ontvangen van die grote profeet en leermeester, de Heere Jezus Christus. O, dat we dan vanmiddag de mond van hem mogen zijn, Heer, tot de gemeente. Dat uw stem daadwerkelijk gehoord mag worden. Dat we uw woord mogen aannemen voor wat het waarlijk is, het goddelijke getuigenis dat ons wijs kan maken tot de zaligheid. Wij belijden voor u onze zonde. Wij hebben het niet verdiend, Heer. Maar zou u het willen doen uit loutere goedheid en genade. Wilt u alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan maar wegnemen. Dat we biddend onder het gehoor mogen zitten. Verwachtingsvol. Het niet van de mens te verwachten. Maar van u alleen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Dat geldt ook in het prediken en in het luisteren. Onze ogen op u te slaan van waar alleen de hulp kan komen. Gedenk al de zieken, Heren, die niet met ons konden samenkomen. Zij die in het ziekenhuis verpleegd worden of thuis verblijven. Alle oude van dagen die door de weersomstandigheden verhinderd zijn, wilt u ze thuis een zegen bereiden of in het ziekenhuis, dat ze met hun gedachten bij ons mogen zijn en wilt u ze maar opzoeken in de omstandigheden waarin zij verkeren. Heren, wij bevelen de gemeente aan de troon van uw genade. Wat is er een nood onder ons? Wat zijn er velen vervreemd van uw woord en van uw dienst? Honderden die niet meer naar de kerk komen. O, geef dat wij daar toch eens iets van zullen zien, Heer. Al dat we niet stil en gerust dat zullen accepteren, maar dat we erop uit zullen trekken. En daar waar wij de tonen van uw woord kunnen laten horen, dat ook daadwerkelijk zullen doen. Opdat ook die mensen die vervreemd zijn van uw woord alsnog onweerstaanbaar getrokken worden naar uw huis om toch weer dat woord te horen. U weet ook hoeveel er onder ons verdriet over ronddraagt. Hoeveel ouders zijn er niet onder ons wier kinderen vervreemd zijn van de dienst des Heeren. Wat een kruis, Heer, aan het doopvond gestaan beloofd om ze op te voeden in de voorzijde leer. Het ook met vallen en opstaan geprobeerd. En nu te moeten constateren ze wat dit betreft volledig kwijt te zijn. Heer, dat we er niet bij zullen rusten. Maar dat het ons als gemeente, als raterkerk en als herder en leraar maar uit zal drijven onder dit volksdeel. Opdat wij er zouden trekken, Heer. O, dat kan alleen als u erin meekomt. Geef ons dan een mond om te spreken. Geef liefde, geef tact, geef geduld, Heer. O, u metselt steentje voor steentje in dat godsgebouw dat voor u gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Heer, dat er gebed mag zijn tot wederkeer, wederkeer van ons allen, tot een God van onze Vader, een God waarmee we nooit beschaamd zullen uitkomen. O Heer, u hebt het niet verdiend dat wij u op het hart trappen, maar we doen het wel, van dag tot dag. En nochtans verdraagt u ons daarin. Onbegrijpelijke genade, onbegrijpelijke goedheid, onbegrijpelijke trouw. Daar kan maar één grond voor zijn, dat u dit alles kan gedogen. En dat is uw verbond, Heer. Dat van geen wankele weet. Dat hebt u onder het volk Israël betoond. Wat hebben ze gezondigd tegen u en uw geboden? Wat hebben ze u vertrapt, Heer? Ze hebben de afgoden gediend van dag tot dag. En toch, was er een rest naar de verkiezing van uw genade. Dat nochtans, ondanks hun doen en laten, getrokken werd uit de duisternis der verlorenheid tot uw genade ligt. En dat kunt u nog, Heer, en dat wilt u nog. En daar wilt u mensen voor gebruiken, zoals u in die tijd profeten verwekt, om uw woord te vertolken, zo verwekt u nog. Dienaren van uw woord, ambtsdragers, om te midden van de gemeente te getuigen, de zonde aan te wijzen, manen tot terug en wederkeer, en ze er ook op te wijzen, dat ze bij u welkom zijn, dat er bij u vergeving is, opdat gij gevreesd wordt. Heren, wilt u zelf maar wonen en werken onder ons, want anders zal het nooit, maar dan ook nooit, vruchten afwerpen van geloof en van bekering. Heren, wilt u zo aan ons gedenken, in uw gunst en genade, dragende rouw, dragende en aan u op, de bedroefden, de beproefden, de kruisdragers onder ons, mensen die onder het leed gebukt gaan van zware verliezen, van man, vrouw, kinderen. U weet het, Heer. O, wat een slagen zijn er gevallen in de gemeente door de loop der jaren heen. Mensen die dag in dag uit eronder gebukt gaan. U alleen kunt het juk van hun kinnebakken oplichten. Zoudt u het ook willen doen? Gedenk hen die gehandicapte kinderen hebben. Kinderen die lichamelijk of verstandelijk gebreken hebben. Heren, ook dat zijn wel haast niet te dragen kruizen. Maar geef dat ze in die nood maar mogen zien. Op die grote kruisdraag. En dat er ook voor hen die kinderen hebben te verzorgen. En die ermee geconfronteerd worden op welke wijze dan ook. Dat er voor hen gebed mag zijn. Heren. Wat zijn we toch van u afhankelijk, ook in deze dingen. Zo wacht het alles op uw zegen. We bevelen elkaar aan de troon van uw genade. Maak de bediening der verzoening vanmiddag heerlijk onder ons. Wil in spreken en luisteren, uw genade betonen, Heren. Ja, kom zelf in ons midden, tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van de zielen. Van jong en oud. uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 27. Psalm 27. En daarvan de versen 5 en 7. 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van u bent wegen zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. En het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 5 en 7 van Psalm 27. Gemeente, vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus vormen niet alleen het begin van dit leerboek, maar zij bevat ook het beginsel, het principe van dit leerboek. Want in vraag en antwoord 1 van de Heidelberger ligt de hele inhoud van de catechismus opgesloopt. Zij bevat de hele christelijke leer in notendop. En daarom met de inhoud van vraag en antwoord 1 kunnen wij leven en kunnen wij sterven. Als wij met ons hart dit alles kunnen en mogen nazeggen, dan zijn we geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we vraag en antwoord 1 zeer zorgvuldig met elkaar bekijken. En niet alleen zorgvuldig willen we dat doen, maar ook begrijpelijk. Zodat ook de kinderen, de jeugd van de gemeente het kan verstaan. We moeten niet vergeten dat Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus, de opstellers van de Heidelberger Catechismus, die in 1563 dit werkje schreven. Dit boekje hebben geschreven speciaal met het oog op de jeugd. Om de jongeren te weiden in de grazige weiden van de christelijke leer. En dat is de leer die naar de godzaligheid is. En daarom hoop ik ook om zo eenvoudig mogelijk over die Heidelberger Catechismus te prediken. En als het een keer onbegrijpelijk is, dan zou ik het op prijs stellen als de kinderen op de catechisatie de dominee aan zijn jas trekken en zeggen: dominee, we hebben er zondag niks van verstaan. Want het gaat om jullie eeuwig wel en om jullie eeuwig wee. En daarom is het ook zo voornaam om trouw naar de kerk te komen. Iedere zondag maar weer, om het vervolg te horen. Wat nu weer, wat nu weer. Als het goed is, moet je ernaar verlangen om maar steeds meer te willen weten van de weg die naar de godzaligheid leidt. En daarom laten we biddend opkomen, jong en oud, of dat de Heilige Geest ons wil wijden in de grazige weiden van zijn woord tot ons eeuwig welzijn, maar bovenal tot eer en verheerlijking van Gods grote naam. Want dat staat altijd voorop. En u luidt die eerste vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En nu wil ik u vanmiddag alleen maar bepalen bij die eerste vraag. Het antwoord laten we liggen voor de volgende week. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Twee gedachten. Ten eerste letten wij op de nood van leven en sterven. En in de tweede plaats letten wij op de troost in leven en sterven. Dus de nood van leven en sterven. En de troost in leven en sterven. Ik wil met het laatste gedeelte beginnen. Daar wordt gesproken over leven en sterven. En dat is al een prediking op zich. Allemaal zoals we hier zitten, leven wij. We ademen, ons hart klopt, we gebruiken onze zintuigen en onze hersenen werken. We leven. En zo zeker het is, gemeente, dat wij op dit ogenblik leven, zo zeker is het ook dat wij eenmaal zullen sterven. Dat geen preek. Als wij de wederkomst van de Heer Jezus Christus niet zullen meemaken, is het ons allen gezet eenmaal te sterven En daarna het oordeel. De dichter van Psalm 89 zegt het ook. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En ook al is die Heidelberger in de allereerste plaats een leerboek voor de jeugd, voor de kinderen, toch gaat die vragensteller niet aan de werkelijkheid van de dood voorbij. Hij begint er zelfs mee. Ook de kinderen, ook de jonge mensen onder ons, moeten zich dus heel goed bewust zijn dat zij zullen sterven. En er zijn toch voorbeelden te over, ook in onze eigen gemeente, waar jonge mensen ons door de dood ontvielen, ja zelfs kleine kinderen door de Heere werden weggenomen. En sterven betekent God ontmoeten. Jong of oud, niemand uitgezonderd, zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En wij zullen wegdragen hetgeen we gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. Gemeente, jongens en meisjes, denken we daar wel eens aan. Ik weet nog heel goed vanuit mijn eigen jeugdjaar dat ik 's nachts wel eens recht overeind in mijn bed zat. En dat ik met angsten voor de dood bevangen was. Dat waren de momenten in mijn jeugdige leven dat ik me echt realiseerde dat ik sterven moest. Zo goed als ik op dat moment wist dat ik leefde, zo goed realiseerde ik mij ook dat ik zou sterven. En als ik me dat indacht, dan wist ik niet waar ik het zoeken moest. Dan zag ik het verschrikkelijke van die dood voor mij. En dan wist ik, als ik zou sterven, dan zou ik voor eeuwig verloren moeten gaan, omdat ik zoveel en zo zwaar tegen God en tegen zijn woord had gezonden. En dan was ik de wanhoop nabij. En wat deed ik dan? Dan ging ik naar troost zoeken. Er moest toch iets tegenover die angst gesteld worden, of niet soms? En dan, dan ging ik denken aan mooie dingen. Mooie cadeaus, mooie fiets, rolschaats. Of ik dacht aan een prachtige voetbalwedstrijd, spannende voetbalwedstrijd. Of ik dacht aan een mooie vliegreis. Ik ben altijd dol op vliegen geweest. In een vliegtuig door de wolken. Al maar denkend daaraan. Dan zakte die angst voor de dood weg en viel ik in slaap. Maar nou een vraag. We zijn er toch bij, hoop ik, hè? Nou een vraag. Is dat nou de oplossing? Is dat nou de oplossing? Word jij, word ik, word u op deze wijze werkelijk getroost? Is de dood daarmee afgewend? Met gedachten aan een mooie auto, of aan een mooie fiets, of aan een vakantiereis? Nee, dat voelen we allemaal wel aan. Iedereen in de kerk vanmiddag die zegt, nee, nee, dat niet. Dat is geen troost. Dat is valse troost. Waarom dan? Wel, als het werkelijk op sterven aankomt, dan kun je met een vakantiereis de eeuwigheid niet aandoen. En ook niet met een mooie auto. Dan moet ik alles loslaten. Niets kan me helpen. Niemand kan me helpen. De dood is onafwendbaar en ik moet God ontmoeten. En hoe zou het ooit kunnen? Wat is dan de troost in dat bange uur dat gewis nadert? Oh, en dan moeten we maar niet bagatelliseren. Moeten we maar niet gering overdenken. Als zelfs de dichter van Psalm 116 het uitroept. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat was een kind Gods. Helemaal in de ban van de angsten des doods. Gemeente, de nood van te moeten sterven wordt door ons verdrongen. Dat is de praktijk van het leven. Niet aan denken. Men zoekt de troost waarin, wel in het verdringen van de gedachte aan dood en eeuwigheid. Dan zeggen we toch, de mens is dood voor de dood. Nou, dat zie je daarin gebeuren. En men zoekt op alle mogelijke manieren troost. En waar zoeken we onze troost dan niet in? Oh, iedereen kan het invullen, ik zal een paar dingen noemen.
in de wereld, in genot, in welvaart.
Rijkdom, eten, drinken en vrolijk zijn, men gaat helemaal op in het aardse, men leeft om te leven, alsof er geen eind aan komt. Of, men zoekt troost in allerlei vormen van tijdverdrijf. Daar kent u zelf ook in. Sport en spel. Vaak heeft de sportvereniging een belangrijker plaats in ons leven als God. Allerlei hobby's. De conditie van het lichaam is vaker belangrijker dan de toestand van onze ziel. We vullen onze kostbare tijd met borduren, met haken en met breien. Alsof er het leven van afhangt. Avond aan avond gekluisterd aan de beeldbuis. En aan gebed en schriftonderzoek komen we niet eens toe. Laat staan is het lezen van een geestelijk boek. Gemeente, het valt me zo ontzettend op als ik op huisbezoek kom, dat ik bij u geen geestelijke boeken aantref in de boekenkast. Dat is niet goed. Al die rommel van die boekenclub, zie je wel. Gonzalik en weet ik wat voor troep allemaal. Daar kun je de eeuwigheid niet mee aandoen. Geloof dat nou toch eens. Pak eens een eenvoudig boekje, een christelijk boekje, en lees daaruit. En laat al die troep van privé, story, panorama, noem maar op, weg uit je huis. Je gaat er voor eeuwig mee verloren, echt waar. Daar kan een christen zich niet mee voeden, dat is geen troost. Daar voelt de wereld zich mee. In die roddellectuur voelt de wereld zich thuis. U en ik niet. Laat dat al zo niet geschieden. Hebt u er abonnement op? Morgen afzeggen. En koop eens wat anders. Een goed christelijk boek waar je troost in vindt voor je onsterfelijke ziel. En anderen, oh, die zoeken een troost in een net leven. Wettisch leven, dit mag niet, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat stookt niet. Dat kan ook allemaal nog buiten God en Christus. Als het geen vruchtgevolg is van de levende verbinding met God, is het allemaal leeg, hol en ijdel. Dat stookt niet. En anderen, ach, die voeden zich met onverschilligheid. Die tref je ook in de gemeente aan. Dood is dood, dominee. Ik geloof er niks van. Dat er niet namaals is. En, nou ja, stel je voor dat er iets is. Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Ik heb altijd zijne gegeven. Ik ben altijd goed geweest voor de buurvrouw. Als ze ziek was, bracht ik er een pannetje eten. Er zijn er miljoenen slechter als ik op de wereld. Nee, dan komt het toch wel goed met mij. Dat is ook een manier van leven. O gemeente, ik hoop dat u het aanvoelt wat een dwaasheid het is. Daar kun je toch niet mee voor God bestaan. Dat kan toch niet. Nee, dat is de valse troost van de wereld. Wij hebben een totaal andere troost nodig. Een volkomen troost. Een troost die geldt voor alle tijden. Een troost die geldt voor alle gevallen. Troost, wat is dat eigenlijk? In het woordenboek staat er achter troost geruststelling, leniging van smart of droefheid. En in een ander boek las ik verkwikking van de ziel. De catechisanten van 17 jaar en ouder die het boekje van dominee Versliedrecht leren, die hebben geleerd wat is troosten. Dat is het stellen van iets goeds tegenover het kwaad dat ons deert. Dat is waar. Maar nou gaat het in de Heidelbergse catechismus niet om troost zonder meer. Nee, het gaat om de enige troost. Dus, dan gaat het erom dat we het allerhoogste goed stellen tegenover het allerhoogste kwaad. Meer eigenlijk nog. Om het allerhoogste goed te stellen boven het allerhoogste kwaad. Dat allerhoogste goed zal dat allerhoogste kwaad verre, maar dan ook verre overtreffen. En begrijpt u nu waarom die eerste vraag begint met leven en sterven? Want wat is het allerhoogste kwaad? Dat is de zonde. En wat is vruchtgevolg van de zonde? Dat is de dood. De
eeuwige dood. En daar, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Daarom begint de Heidelberger Catechismus te spreken over sterven. En laat dat nou eens op je inwerken. Want wat laat die vraag ons zien? Die laat zien, gemeente, hoe het met ons gesteld is. En nu gaan we niet uitgebreid over de diepe val in Adam spreken. We hebben pas daar in de adventstijd uitgebreider stilgestaan. Maar toch wil ik u één ding daarvan zeggen. In onze val in Adam hebben wij naar de kroon en naar de troon van God gegrepen. En daardoor, omdat we God naar beneden willen trekken en onszelf op die troon wilden stellen, daarom is de dood in de wereld gekomen. Ja, door onze zonde. Laten we niet vergeten, gemeente, dat we geschapen waren om eeuwig te leven. Dat was het doel van onze schepping. Maar nu door onze zonde worden we geboren om de eeuwige dood te sterven. Drink dat tot je door. We worden geboren om de eeuwige dood te sterven. Want door onze diepe val zal niet de zaligheid ons deel worden, maar de rampzaligheid. Er hoeft niks te gebeuren, gemeente, om ons verloren te laten gaan, want we liggen al verloren. Maar er is een groot wonder van Gods genade nodig om ons te behouden. En dat geldt ons nou allen, niemand uitgezonderd, jong en oud, klein en groot. En dat is het vertrekpunt van de Heidelberger Catechismus. Die Heidelberger stapt niet zo eens lichtvoetig even over die zonde heen, zoals wij dat doen. Nou ja, we zijn allemaal zondaren en ja, mens is nou eenmaal zo. Nee, als de Heidelberger begint te spreken over troost, dan ligt daar een vooronderstelling. Een vooronderstelling namelijk die van droefheid, van nood, van smart en van ellende. Kunt u ook vinden in het schatboek van Ursinus. De uitleg van de Heidelberger van Zacharias Ursinus. Er is vooronderstelling. Daarom zijn we vanmorgen ook begonnen te preken over de droefheid naar God. Begrijpt u nu waarom we over droefheid gesproken hebben? Omdat dat de vooronderstelling is van troost. Ach, wat een droefheid is er in deze wereld. Er zijn wat mensen die smart en leed lijden. De een meer als de ander. Maar dit weet ik wel, ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Daar gaat geen enkel huis voorbij, ook niet in de pastorie. Iedereen heeft zijn eigen smart en kruisen te torsen. En nou zijn we altijd maar bezig om zelf troost te maken en zelf troost te zoeken. U kent het wel, als we ziek zijn dan troosten we onszelf dat we weer beter worden. En als we verdrietig zijn dan hopen we dat verdriet wel weer zal slijten. En als het slecht gaat in onze zaak, dan hopen we dat het wel weer wat beter zal gaan in de toekomst. En zo zijn we altijd maar bezig om onszelf te troosten, de een zus en de ander zo. Maar dit is allemaal nog wereldse droefheid. Met wereldse troost. Iedereen heeft ermee te kampen. En iedereen vult zo op zijn eigen wijze zijn troost in. Maar gemeente, dat is niet de echte troost. De droefheid der wereld werkt de dood, stond er in de tekst van vanmorgen. En de troost van de wereld ook. Die werkt ook de dood. Het zal niet kunnen bestaan in de dag der dagen. Nee, waarom kan die wereldse troost nou nooit geruststellen? Wel, omdat die wereldse troost en die wereldse droefheid altijd blijft steken bij de gevolgen van de zonde. Maar zij steekt nooit af tot de diepte van de zonde zelf. En wat is dat dan wel? Wel, de ware droefheid en de ware troost, die steekt af naar de zonde zelf. Dat hebben we vanmorgen gehoord. De droefheid naar God. Waarom kan die wereldse troost nou nooit geruststellen? Wel, Omdat die wereldse troost en die wereldse droefheid altijd blijft steken bij de gevolgen van de zonde. Maar zij steekt nooit af tot de diepte van de zonde zelf. En wat is dat dan wel? Wel, de ware droefheid en de ware troost, die steekt af naar de zonde zelf. Dat hebben we vanmorgen gehoord. De droefheid naar God is een droefheid over de zonde. En over de oorzaak van de zonde. Dus dat dringt door tot de wortel van de zaak. En nu wijst de Heidelberger Catechismus ons niet alleen de diepte van de menselijke ellende aan, gelukkig niet. Zij blijft er ook niet stilstaan. Nee, zij schenkt ons ook, Godezijdank, de hulpmiddelen, hoe wij nou van de zonde en hoe wij nou van de dood bevrijd kunnen worden. Ja, de Heidelberger wil ons de weg wijzen, beide in leven en in sterven, opdat wij die eeuwige en enige troost voor ons aller hart en leven zouden kennen. Het enige doel van de Heidelberger Catechismus is ons te geven de ware troost. Zij bevat niks meer en niks minder dan de hemelse leer. De hele christelijke leer ligt hierin opgesloten. En alleen de christelijke leer, gemeente, is de ware troostleer. Een andere ware troostleer is er niet. En daar zet de Heidelberger mee in. En zo komen wij aan onze tweede gedachte, namelijk de troost in leven en in sterven. Ik geef toe, het is een ontdekkend begin geweest. Het heeft ons op de plaats gezet. Maar het is tegelijkertijd ook een machtig, een heerlijk en een buitengewoon teer begin waarmee deze opstellers aanvangen. Want achter deze vraag, dat voel je als het ware, daar gaat het hart schuil van een bewogen herder, die niets liever wil dan dat al die schapen die die vraag en dat antwoord horen, geleid zullen worden in de grazige weiden van het eeuwige woord Gods, opdat ze zich te goed zullen doen aan alles wat God heeft te bieden in zijn woord. En dat is nogal wat. Vergeving van zonden en het eeuwige leven. Daar willen de opstellers ons toe opvoeden. Zij willen ons troost bieden te midden van alles wat wankelt en bezwijkt. Te midden van al die surrogaattroost die bij het minste geringste ons door de vingers glipt, wordt hier gesproken over die eeuwige troost, over de enige troost. En dit is een troost, gemeente. Dit is een troost die opgewassen is tegen de machten van de zonde, tegen de machten van de dood, tegen de machten van de hel. En die troost, oh, dat begrijpen we wel, die troost die heeft zijn oorsprong, zijn begin, niet in de mens, niet in mij en niet in u, maar die is afkomstig van die grote hemelse trooster, die ware enige en eeuwige troost is afkomstig van de Vader der lichten. Dat is een troost die alle leed, alle smart, alle droefheid en alle nood aan kan. Ja, deze troost die stijgt daar zelfs zeer ver bovenuit. En wel zo, dat wij vanuit de diepte van onze ellende en verlorenheid door deze troost worden uitgetild en geplaatst worden op de berghoogten van het geloof. En daarop staande zijn bergen vlak en zeeën droog. Deze hemelse troost, die kan niet alleen het leven aan, maar dat is het wonder, ze kan ook ons sterven aan. Deze troost, die staat werkelijk helemaal nergens voor. En dan mag je gerust vanmiddag bij deze troost het allerellendigste en het allerongelukkigste leven denken wat u maar wilt. Dan mag u denken aan alles wat vernielt en bederft tot in de diepste diepte. Maar er is geen nood zo groot of deze troost, die kan er tegenaan. Deze troost maakt alles goed. Ja, ook daar
waar het leven eindigt, daar waar ons alles ontvalt, dan nochtans is God er in dit troostrijke woord bij. Ja, dit is de troost die mensen met uitzicht jubelend en juichende doodsvallei doen binnengaan. Al bevond ik mij ook in het dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Jonge mensen, wil je niet vergeten wanneer die Heidelberger is ontstaan. Dat is in de tijd geweest dat de brandstapels rookten. Dat is in de tijd geweest dat ze het schavot op moesten klimmen om hun hoofd in de galg te steken. Toen beleed men deze waarheid. En met deze troost ging men de brandstapels ook op. Met deze troost ging men het schavot op. En dat was de trap, om het zomaar eens te zeggen, waarop men het schavot besteeg. De Jacobsladder. Daar klommen ze zo mee de hemelse heerlijkheid binnen. En dan waren de vlammen van de brandstapels, als het ware een vurige wagen en paarden, die de kerk, de martelaren, opkwam halen om ze eeuwig thuis te brengen in de hemelse gewesten. En terwijl de vlammen zich gretig in de kleren vastbeten van de martelaren, was daar die grote hemelse trooster, die het ze toefluisterde te midden van de smarten der vlammen. Ziet, ik ben met u. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik help u. Ook ondersteunen ik u. Zie je wel, dat is troost. Dat ontvalt je niet, zelfs in het uur van de dood is hij erbij. En wie kan die troost je bieden? Wie, zeg het eens, welke dominee, welke ouderling, welke dokter, welke vader, welke moeder, wie kan die troost je bieden in dat bange uur van de dood? Kom, zeg het eens, wie? Oh nee, alleen deze drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En weet je wanneer die erbij zal zijn? Als je nu in dit leven te voet zal vallen. Als je nu in dit leven van hem zijn wegen gaat leren. Als je nu die wereld en al der begeerlijkheid vaarwel leert zeggen. En als een arme zondaar aan de voeten van Christus komt. Ja, dan zal die erbij zijn straks in het uur des doods. Daar zul je geen vergeefs beroep op hem doen. Oh nee, dan is het, weet je wat het dan waar wordt? Eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Dan is hij er al, voordat je in de nood bent. En hij draagt je zo die hemelse schuur binnen. Als dat koren door hemzelf gedorst in de tijd. O, zou je dan niet deze God te voet willen vallen? Kom dan toch, hoorders. Geef dat harde, boze hart toch eens een keer gewonnen. Voor de heerlijkheid en de zaligheid. Die God in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voor u heeft geopenbaard. Bij hem is er vergeving. Opdat hij gevreesd wordt, dat is de enige en ware getroost, beide in leven en in sterven. En dan komt die Heidelberger nog dichterbij. O, wat bedoelen ze toch onze zaligheid, gemeente? Want ze zeggen niet, wat is de troost, de enige troost, nee. Wat is uw enige troost? Ja. En wat is jouw enige troost? En wat is mijn eeuwige troost? Niemand uitgezonderd. Die vraag wordt gesteld aan u, aan jou en mij. En nou zijn we ten opzichte van God verplicht om er antwoord op te geven. We zijn ook verplicht ten opzichte van onszelf. Dat kunnen we niet zomaar afdoen. En nu de vraag. Heb u, heb jij, heb ik die enige troost? Of hebben we die vraag nog nooit aan onszelf gesteld? Dat kan ook. Leven we maar voor het vaderland weg. Kijken waar het schip strandt. Want dan kan ik u zeggen, waar het strandt, dan zal het stranden. Op de rotsen van uw eigen hoogmoed en verloren leven. En u komt voor eeuwig om. Maar daar wil God u nou aan ontdekken. En wat nog veel groter is. Daar wilde je nou aan ontdekken. Trekken. Aan dat verderf. Aan de verlorenheid van je leven. En daarom komt deze vraag zo heel persoonlijk naar jong en oud toe. Wat is nou jouw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Ze willen de dwaasheid van onze levenshouding aantonen. Die opstellers van de Heidelberger Catechismus, die hebben wel degelijk de nood van ons bestaan gepeild. En daarom stellen ze die eerlijke vraag, daarom stellen ze direct de vraag, wat is jouw enige troost, beide in leven en sterven? Weet het hoor, dat wij schuldig staan aan al de geboden van God. Al kun je misschien heel veel goede dingen van jezelf bedenken, Gods woord veroordeelt ons. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Wie staat er dan zonder schuld voor God vanmiddag? Toch niemand? Dan heb je ook geen bestaansgrond hoor. Daarom zonder deze troost zijn we verloren. Dat is nou de prediking van de wet. Schuldig staan. Allemaal. Niemand uitgezonderd. We zijn verloren mensen. En dan kun je wel troost aanpraten. Want het zal wel meevallen. Het zal zo erg wel niet zijn. En ja, een beetje lichtvaardige godsdienst nog in het spel gooien. Een traan misschien. Waar je je hoop op bouwt. Het is alles tekort. Alles tekort. En daarom nogmaals de vraag. Wat is nou je enige troost beide in leven en sterven? Als u nou die troost niet kent. Want als het goed is. Valt de scheiding vanmiddag onder de prediking in de gemeente. Als u die troost nou niet kent. Laat dan deze ontdekkende vraag je uitdrijven tot God. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem ontroost begeeft. Nou, de nood is u, van u en van mij is dat we buiten Christus verloren zijn. En daarom bedoelt die ontdekkende vraag ons te drijven, uit te drijven naar God toe. O, beken het dan toch eerlijk voor God dat je deze troost mist. En vraag dan ook eerbiedig of hij jou en u die troost wil geven. O, laat dan toch deze troost je uitdrijven tot de troon van Gods genade. Het gaat om onze troost. Het gaat om een heel persoonlijke troost ook. Uw troost. Hoef je niet naar de buurman te kijken, niet naar de buurvrouw te kijken. Nee, naar uzelf. Wat is uw troost? Wat is mijn troost? We kunnen het met elkaars troost niet doen. Erzinus, in zijn schatboek, die zegt, de enige ware christelijke troost is de genadige kwijtschelding van de zonden en de verzoening met God, omwille van de verdiensten van Christus, door het evangelie in ons hart gewerkt. En nu gaan we niet verder in op deze woorden, omdat wij dat aan de hand van het antwoord hopen te behandelen. Maar het gaat mij nu vooral om die woorden in ons hart. Daarin kunt u zien dat die ware troost een zaak is van het hart. Dat is geen puur verstandelijke aangelegenheid, nee. Het heeft alles te maken met ons hart, met ons gevoel, met ons geweten. Deze troostgemeente omvat ons hele mens zijn. Net zo goed als die droefheid waar we vanmorgen over spraken, ons hele mens zijn betreft. Vervult ook deze troost ons geheel en al. We zijn er voor 100% bij betrokken. Het is dus niet een of andere vluchtige gevoelsbeweging of een indruk die zo weer voorbij is. Nee. Iemand die het werkelijk om deze troost te doen is, die ervaart het heel bewust dat hij buiten deze troost om diep, diep beklagenswaardig en ongelukkig is. Oh, en nou zou je zeggen, het moet toch alle mensen om die troost begonnen zijn? Is dat zo? Is het ons allemaal om die troost begonnen? Nee, helemaal niet. De grote massa die gaat aan die troost voorbij. Buiten de kerk, om te beginnen. Maar ook binnen de kerk. Ook binnen de kerk is het ons echt niet allemaal om die troost begonnen. Wie is het dan om die troost te doen? O, dat zijn alleen zij die werkelijk troost behoeven. Dat zijn zij die eraan ontdekt worden dat ze buiten die enige troost om verloren zijn. Weet u wie het om die troost begonnen is? Zij wier rust buiten deze troost is opgezegd in dit leven. Het zijn die mensen waar we vanmorgen over spraken, die die droefheid naar God kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En daar gaat het recht niet om in welke mate we bedroefd zijn. Die graadmeter moeten we maar niet aanleggen. Een kind van 8 jaar dat zijn moeder verliest, is zeer bedroefd en ongelukkig. En iemand van 20 jaar die zijn moeder verliest, die zal de nood en dat verdriet dieper peilen als een kind van 8 jaar. Omdat hij meer ontwikkeld is en verstand heeft. Maar ze zijn in beide één, in één ding één. En dat is in de nood en in de droefheid. Weet u om welke mensen hier het ten diepste gaat? Om mensen die eerlijk gemaakt zijn door God. En die de balans is op gaan maken van hun verzondigde bestaan. En die tot de ontdekking komen dat ze failliet zijn. Een hemelhoge schuld en geen penning om te betalen. Hebben u faillissement wel eens ondertekend in het leven? U? Geestelijk natuurlijk. Met alles ondersteboven gegaan. En alleen vanuit die gesteldheid komt die noodkreet naar de hemel. Die Heidelberger werkt er ook op aan. Is er nog een weg? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Ja, dat is wat. Welverdiend. Dan gaat het om een mens die het eens wordt met het oordeel van God over ons leven. Dat is een zaak. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, zegt de dichter. Nou, zulke mensen die zijn om troost verlegen, denk erom. Die kunnen buiten die troost niet meer verder. Dan moet er iets gebeuren. Dan moet er hulp van buitenaf komen. Dan kun je zelf niet meer helpen. Maar dan, en dat is het wonder van Gods genade, in die duistere nacht van onze verlorenheid, doe God dan dat licht der genade opgaan, want in midden van deze troosteloosheid van ons leven, klinkt het, deze zal ons troosten, over ons werk en over de smart onze handen. Dat is een tekst uit Genesis. Wie is dat dan? Deze. Dat is Christus. Dat is Christus. Deze, dat is de Heer Jezus Christus, om wiens wil Jesaja het ook kon zeggen. En we hebben het hoofdstuk gelezen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe. Dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Ja, deze Christus is het alleen die tegenover dat dreigende kwaad van de eeuwige dood, dat een ontdekte zondaar toch alle troost doet missen, zijn borggerechtigheid stelt als het allerhoogste goed. En deze doet het oog dan ook op hem staren. En zo mag het oog des geloofs in hem alles zien. Wat nodig is tot vergeving van zonde. Ja, in hem wordt alleen de ware bron van troost en vrede ontsloten. En door van deze troostbron te drinken, daalt er een vrede in het hart. die alle verstand te boven gaat. En je ontvangt van hem die enige troost beide in leven en sterven. De ware troost, gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest Gods. En dan valt alles, maar dan ook alles van de mens erbuiten. Het is de grote trooster zelf die dat leed onder de ogen ziet. Ons leed, uw en mijn leed. En die dat menselijke leed dan in zijn handen neemt. En dat legt in de doorboorde middelaars handen van de Heer Jezus Christus. En zo worden wij in het geloof door al dat leed heen gedragen. Die hoop doet al ons leed verzachten. Deze trooster alleen is het, die nou zowel ons leed als ons sterven aandurft en aan kan. Ja, die Heilige Geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die zorgt nou voor alles. Die trooster zorgt ervoor dat we een hartelijk leedwezen krijgen over de zonde. Door ons te ontdekken aan de zonde en schuld. En die Heilige Geest die zorgt er ook voor dat we behoefte krijgen aan troost. Dat er een vraag komt aan de troon der genade. Of er troost bij hem te verkrijgen is. En het is diezelfde trooster ook die troost schenkt. Die troost in het hart draagt. En dat door zijn woord. Altijd door zijn woord. Want alleen dat woord kan ons troosten. Alleen dat woord kan ons oprichten. Alleen dat woord kan ons verkwikken. Alleen dat woord kan ons geruststellen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streden. En weet u wat ik u nou nog prediken mag? En dat is een wonder. Die troost is nog te verkrijgen, gemeente. En daarom wordt die vraag ook aan iedereen gesteld in de kerk vanmiddag. Bekeerden en onbekeerden onder ons. Als wij geen weet hebben van deze troost, dan is deze ontdekkende vraag bedoeld om u wakker te schudden uit de doodslaap waarin je verkeert, om je op te wekken. En zo komt die vraag tot ons midden in de nood en in de dood waarin we liggen. En de troostbron van deze goddelijke genade is nog geopend. En daarom bid ik u, ik vraag het u eerbiedig, loop toch niet bij deze troostbron vandaan. Kijk nou toch eens wat hier ligt. Hier ligt het woord Gods geopend voor u. Dat is nou de bron waaruit al die weldaden tot ons komen. Het is een onuitputtelijke fontein waaruit God u, jou en mij wil vertroosten. Zeg hier alleen, en dit eeuwig blijvende woord, daar ligt de troost opgesloten bij de voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. O, zoek dan toch deze troost. Ja, weet je wie ook troost mag zoeken bij deze troostbron? Iedereen onder ons die op dit moment nog zijn troost en nog haar troost zat. In de wereld, in de zonde en in de ongerechtigheid. Weet je voor wie die troost ook is? Voor hem of haar die dacht als de kerk straks afgelopen is. Dan ga ik mijn eigen gang. Ik moest vanmiddag van mijn vader of moeder naar de kerk. Ik had er wel geen zin in. Ja, zelfs voor jou is deze troost voorradig. En God wil het zomaar aan je kwijt. Uit loutere genade schenken. Ondanks al je tegenstand en verzet. Oh, misschien zitten er wel onder ons van die ongetroost. Van die door onweder voortgedreven, die maar niet kunnen geloven dat het heil in Christus nou ook voor hem of voor haar bestemd is. O, gij ongetrooste, door onweder voortgedreven. Kijk eens, hier is de fontein van het leven, dat eeuwige woord Gods. En het vloeit over van de weldaden des Heer. En het is ook voor u bestemd. Ja, kun je het niet geloven? O, hij lokt je en hij nodigt. O, alle gij dorstige, kom dan toch tot de wateren des heils die ik in mijn woord geopenbaard heb. O, kom dan toch allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Kom toch tot deze troostbron, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed, want uw hart zal vrolijk leven. De troost ligt buiten u in het eeuwige woord Gods. Zolang je naar binnen blijft kijken, zegt Spurgeon, zul je nooit troost ontvangen. Heel simpel. Zolang je binnen blijft kijken, is het alleen maar moord en doodslag, ellende. Het wordt hier nooit goed. Dit blijft een bron van vuile wanbedrijf. Tot je dood toe. Echt waar. Dus er moet altijd een geloofsoog geschonken worden door die geest. Om je af te laten zien van dit gebeuren. En je op te laten zien tot hem. En dan te geloven dat hij nou ondanks dit je nogthans genadig wil zijn. Ik wil het nog sterker zeggen. Juist omdat je zo vuil bent, wil hij je genade schenken. Want hij is gekomen om het verlorene te zoeken en de zondaren zalig te maken. Gemeente, wat is jouw troost beide in leven en in sterven? God komt terug op deze vraag die hier gesteld is vanmiddag. En zoveel malen als u hem al hebt horen verklaren. Wat heb u, wat heb jij en wat heb ik gedaan met deze zo persoonlijke vraag. Wat is uw troost beide in leven en sterven? God is vanmiddag tot ons gekomen met de onuitputtelijke bron van zijn woord. Oh, en nou hoop ik dat er ook onder ons zit. Die eruit hebben mogen drinken vanmiddag. Die zich vol hebben laten gieten. Die gezegd hebben, Heer, meer, meer, nog meer. Laat die stroom van levend water me maar laven tot in der eeuwigheid. Als je uit deze troostbron mocht drinken. O, dan wordt dat water des levens steeds zoeter. Steeds heerlijker, steeds verkwikkender, steeds zaliger. Je hart zal zich dan ook steeds meer aan God verbonden weten. En ook steeds meer zul je in God gaan verlustigen. En alleen die troost, die zal ons in staat stellen om te volharden tot het einde toe. Als God in dit leven niet van die elim schaft. Waar je mag laven aan de troostbron, dan zou je toch omkomen, of niet? Dat zou je nooit kunnen volbrengen. En nu staat er, wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Dat is wie steeds maar naar die troostbron wordt uitgedreven. Omdat hij geen troost meer heeft in zichzelf. Die zal zalig worden. Dat is volharden. Alsmaar naar die bron toe. Die bron van troost. En vrede, als God ons toch niet bij de voortduur aan zijn hart zou drukken als die grote trooster, dan zouden we vergaan in al onze smart en rouw. Het is in het natuurlijke leven zo, we hebben allemaal liefde nodig. Als man, als vrouw en als kinderen, van die momenten, dat je even op schoot genomen wordt. En dat er lieve woorden tot je gesproken worden. Of niet. Of je nou oud bent of jong. Je hebt het allemaal nodig. Zo ligt het ook in het geestelijke. Als God je als het ware aan het hart drukt. En die dierbare belofte je in het oor fluistert. Kun je weer verder. Kun je weer verder. Zij gaan van kracht tot kracht. Steeds voort. Dat zijn die bronnen. Die waterputten. Waar je kracht uit mag putten. Totdat je straks in die eeuwige zaligheid zal mogen ingaan. Hij is het. Die steeds dat vermoeide pelgrimshoofd oplicht. En dan doet hij zijn gunst aanschouwen. O, zalig is dan de mens. Die met ogen des geloofs op deze trooster mag staren. En het mag gaan beleiden. Vanuit de diepte van zijn hart. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Amen.
Wij gaan zingen uit Psalm 69. Psalm 69. En daarvan het 13e vers, 69. Vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die een klauw verdelen. 13 van vers 9 van Psalm 69.
Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die
we samen danken en bidden. Heren, aan het einde van deze diensten gekomen, zoeken wij uw aangezicht. We mogen u naam ootmoedig danken voor wat u ons geschonken hebt in de verkondiging van uw woord. Heren, het zaad is gestrooid in de gemeente en u bent u het die de wasdom geeft. Apollos is niets, Paulus is niets, Cephas is niets. God is het die de wasdom geeft. En daarom bevelen wij het alles in uw handen. In de handen van die grote trooster die dit woord thuis kan brengen. Opdat wij behoefte gevoelen tot die enige troost beide in het leven. En sterven. Heere, wil al het zondig in de prediking genadig vergeven. En wil dat wat u behagen kon zegenen. Gedenk ons als gemeente als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis. En geef dat we vanavond elkaar weer mogen ontmoeten. Dat er velen mogen komen, Heere. Om na te denken over dat wat we gehoord hebben. Opdat er ook voor ons vanavond nog iets bij zou mogen zijn. Heere. U kunt ook dat werk zegenen. En u wilt het doen. Wij vragen u dit alles om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan eindigen met de avondzang. Daarvan het 7e vers. Avondzang vers 7. Dat is het laatste gezang wat in uw Bijbel staat. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. 7 van Avondzang.
Oh.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.